Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Lucy's Backstage Conversations, waarin ik vanuit de studio Pandora in Tivoli-Vredenburg inspirerende muzici interview die hier komen optreden en waarin we samen praten over uiteenlopende onderwerpen die een inkijkje bieden in het leven van een professioneel muzikus. Naast mij zit mijn gast van vandaag, Ralf van Raat, befaamd pianist. Dankzij zijn enthousiasme en de enorme passie waarmee hij hedendaagse muziek voor het voetlicht brengt, is hij over de hele wereld een veelgevraagd solist. Hij trad op bij de BBC Proms, hij speelde als solist met het Concertgebouworkest en met de BBC Symphony Orchestra en hij heeft talloze prestigieuze prijzen op zijn naam staan. Als pleitbezorger van hedendaagse muziek zet hij zich in voor het tot stand komen van nieuwe composities en overtuigt hiermee een heel breed publiek van het belang van hedendaagse muziek. Bovendien deelt hij zijn kennis en expertise als docent bij zowel het Conservatorium van Amsterdam als ook de Academia di Musica in Turijn. Dan gaan we nu ter introductie een stukje beluisteren van Ralf's allereerste album met muziek van Theo Louvendi en het stuk heet On the Train. Welkom Ralf, ik ben ontzettend blij dat je in je extreem drukke agenda een klein gaatje hebt kunnen vinden om hier even naar de studio te komen. Een paar weken geleden heb je in Tivoli-Vredenburg hier een heel speciaal programma gespeeld samen met NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke, dat zeg ik goed, weerman, voor de luisteraars die dat nog niet wisten. Jullie programma werd aangekondigd als een klankcollege over de klimaatcrisis, dat vond ik een heel mooi woord. En wat ik me afvroeg is, zou je iets kunnen vertellen over hoe het idee voor die samenwerking is ontstaan?
Ja. Nou, ten eerste heel leuk om hier te zijn. Super om met je te spreken, Lucy. En dat was heel leuk met Peter. Want een van mijn missies nog altijd voelt, ja, wat je ook al zei, maar voor het voetlicht brengen eigenlijk van hedendaags muziek. En ik heb altijd het idee dat hedendaags muziek, ja, die wordt gemaakt door componisten die nu leven.
Ja.
Of kort geleden geleefd hebben. Dus mensen die in onze samenleving staan.
Ja.
En het kan toch niet anders als muziek door mensen gemaakt is uit onze samenleving, dat die ook onze samenleving vertegenwoordigt.
Ja.
Dus ik ben ervan overtuigd echt dat muziek van nu echt aansluiting kan vinden bij het publiek van nu. Ja, je hoort zo vaak mensen die denken, ah, is moeilijk, moderne muziek en zo, en allemaal complex. Maar goed, waar heb je dan over? Hè? Moderne muziek is zo breed. Als je denkt aan, ik zeg maar wat, Philip Glass kennen heel veel mensen, of Einaudi of zo, ik zeg maar wat. Maar ook Boulez en Stockhausen. Het is natuurlijk allemaal heel extreem. John Adams, Gershwin, Bartok, noem maar op. Het is niet normaal de breedte van de eigentijdse muziek. Dus ik weet, ik heb altijd idee, dat moet je voor het voetlicht brengen, zodat mensen snappen van, ja, die muziek van nu, daar kunnen we wat mee. Ik hoor daar misschien het drukke kruispunt in waar ik aan woon.
Of inderdaad dus de klimaatcrisis waar we ons allemaal in bevinden.
Precies. En dat was de reden waarom ik dacht, via Peter kan je natuurlijk, ja, dan heb je een heel ander publiek. En met dat onderwerp kan je zoveel, omdat heel veel muziek kan je toch daaraan relateren.
Ja.
Aan weersfenomenen bijvoorbeeld. En hoog- en laagdrukgebieden. Dat kan je allemaal in de muziek ook terugvinden.
Ja.
Hè? De spanning natuurlijk en zo. En de ontspanning en heel veel weerprocessen en zo. Dus ik dacht, kan ik niet iets doen waardoor ik de eigentijds muziek inzichtelijker maak voor mensen? Ook echt moeilijke muziek. Esthetisch moeilijker te begrijpen muziek, complexe muziek. Want zelfs die kan je eigenlijk heel makkelijk begrijpen als je weet wat het proces erachter is. Het compositieproces, het gedachteproces van de componist. En die kan je dan in sommige gevallen heel makkelijk dus in verband brengen met die weerprocessen. Dus het idee was, als Peter nou vertelt over die weerprocessen, en dat we steeds maar die crosslink aangeven tussen die muziek en tussen het fenomeen dat hij beschrijft, dan worden beide zaken inzichtelijk. Dus het natuurkundige proces van wat hij vertelt over een regenbui of een onweersbui, en tegelijkertijd dus ook het weer of mijn muziek.
Ja,
En dat vond ik heel erg leuk, waardoor eigenlijk twee disciplines samenkomen en ook verduidelijk worden. Want de muziek kan ook weer de beelden, letterlijk de visuele beelden, maar ook de gesproken, de opgeroepen beelden van Peter, ook weer verduidelijken voor mensen. Dus het mes snijdt dan hopelijk aan twee kanten.
En het maatgeven voegt ook een soort emotionele lading toe aan.
Precies.
Die muziek spreekt natuurlijk tot de verbeelding, de klanken die je hoort. Daarbij stel je dan inderdaad die landschappen voor en de dingen waarover hij vertelt.
Absoluut, ja.
En je maakt dus de muziek dan ook tegelijkertijd toegankelijker, zonder dat je afbreuk doet aan de kwaliteit van de muziek. Want het is nog steeds dezelfde muziek die je dan speelt.
Ja, en dat is precies wat je zegt. En dat was ook heel leuk, want ik begon dat programma dan met Tchaikovsky, hè, uit de Vierjarige Tijden. Het begint heel mild. Maar er zat ook halverwege het programma, een tweede sonaat van Ciarino. Dat is een Italiaanse
componist.
Precies. Volgens mij heeft hij ook blokfluitmuziek geschreven. Ik heb er geen idee.
Dat
zal me niet verbazen dat het zo is. En dat vond ik hele moeilijke, moeilijk te spelen dingen met allemaal flageoletten, boventonen en weet ik wat. Allemaal razendsnel.
Ja.
En in dit geval was dat een onweersbui dat die echt verklank. Echt waanzinnig. Maar ik bedoel, als je het zeg maar op de radio zou horen, dan zouden mensen waarschijnlijk de volumeknop uitzetten.
Ja.
En hier zitten ze erover.
Maar in zo'n verhaal,
wat
dus een hele goede opbouw heeft.
Ja. Dat is het. En achteraf hoor je dan mensen die echt zeggen, ik ga nooit, eigenlijk bijna nooit naar concerten. Zeker niet naar eigen televisie. Maar wat ik nu hoorde, dit vond ik geweldig. Ja. En dan denk ik, dat vind ik wel kicken, weet je.
Ja, zoiets. Tuurlijk. Dus, dan heb je ze en overtuigd van hedendaagse muziek. En overtuigd van überhaupt muziek.
Ja, precies.
Ja, met één programma. Nou, win, win, win.
Ja.
En dat is inderdaad door een soort bewustzijn dat jij heel erg hebt van, hoe presenteer je de muziek ook?
Ja.
En dat is denk ik misschien een verplichting die je hebt met repertoire, waar mensen een soort vooroordeel tegen hebben. Of dan denk ik aan mijn eigen instrument. Dat is een soort van waarmee je het podium opgaat, is van, de verwachting is vaak bij heel veel mensen van, wat kan die blokfluit nou weer? Kan die überhaupt mooi klinken?
We zitten echt hetzelfde schuitje wat dat betreft.
En dan moet je net op de een of andere manier, moet je mensen ook een soort van de toestemming geven om dat voordeel te laten weghebben.
Precies. Dat is waar,
Wat ik me afvroeg is, je doet heel veel dingen voor het eerst of heel veel premières in je agenda. En ik snap nooit hoe je dat doet, want je weet van tevoren, als je met een componist samenwerkt, natuurlijk niet wat voor soort stuk eruit komt. Is dat misschien ook de reden waarom je soms terugkomt bij een samenwerking met iemand die je al hebt opgebouwd? Dat je dan een soort basis hebt om op terug te vallen?
Ja, dat is wel zo. Je moet altijd weer afwachten, inderdaad. Altijd spannend. Je hebt natuurlijk wel van een idee van, die componist, je vraagt iemand omdat je zijn werk over het algemeen mooi vindt.
Ja.
Maar je kan wel eens van een koude kermis thuiskomen. Zit je net in een stijltransitie van een componist. Doet hij totaal iets anders. Dat heb ik wel meegemaakt. Dat ik echt heel iets anders kreeg.
Een andere levensfase.
Ja, precies. Ja, echt.
Natuurlijk bij levende componisten kan dat ook 10 jaar later kunnen ze in een totale andere stijl schrijven.
Dus dat is inderdaad, dat is echt.
Grappig, daar had ik helemaal niet over nagedacht.
Ja, dat is heel maf is dat. En dan krijg je echt iets heel, heel anders dan je verwacht. Dat is ook wel heel interessant, want dan kan je ook wel weer meegroeien met de componist. Maar inderdaad, het werken met de componist is natuurlijk ook zeker een nieuw stuk, is ook een heel, klinkt een beetje gek, maar is een heel intiem proces. Heel persoonlijk, want zo'n componist voelt zich ontzettend kwetsbaar. Op het moment dat hij met een nieuw stuk komt, is hij meestal 9 van de 10 keer, hoe groot de naam ook is of niet, maar ze zijn altijd hypernerveus en ze voelen zich heel kwetsbaar.
Ja.
Weet je, net zoals, je kent het wel, als je studeert zelf en vragen mensen, en dan zeg je, ik ben met dit stuk bezig. Kan je alvast wat spelen? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik vind het altijd heel naar.
Nee, als je nog niet klaar bent.
Ik ben er nog helemaal niet klaar voor, weet je. Ja. En dan voel je je echt in je hemd staan. En dat vind ik een heel onprettig gevoel. En dat hebben die componisten ook.
Oh, ja.
Ja, dus die zijn vaak heel, heel erg, bang wil ik niet zeggen, maar heel erg schuchter komen ze dan. Weet je, je kamer.
Van, is het oké?
Ja, precies. Net zoals zelfs iemand als Tan Dun of zo, daar heb ik veel mee gedaan. En elke keer zelfs met geschreven stukken, zegt hij dan na afloop, Ralf, ik vergeet hem dan complimenten te geven, want die man is zo beroemd, weet je, dan ga ik niet. Dan denk ik, wie ben ik om tegen hem te zeggen dat het een goed stuk is?
Ja, hij weet dat zelf toch wel.
Precies,
kom je dan achter dat zelfs de grootste der aarde, die hebben, de meeste, in ieder geval mensen die zich met kunst bezighouden, hebben een bepaald soort bescheidenheid toch wel, waar je steeds weer jezelf opnieuw moet uitvinden.
Precies.
En die onzekerheid, die blijft ook. Of
blijft
twijfel.
Gewoon. Ja, en dat is ongelooflijk. En dan krijg je nog die vraag van, did you think it was okay, weet je wel, de zaterdag, weet je. Ja, natuurlijk, wat denk je dan, weet je.
More than okay.
Okay.
Ja, precies. Ja. Zo grappig. En, dus dat is wel. Ja, dus ja, je bouwt met zo'n componist toch wel. Zeker als hij het gevoel heeft dat je dat hij zich vertrouwd voelt bij jou, zeg maar.
Ja,
dat schept toch al snel een hele fijne band.
Ja.
En waardoor je. Ja, gek genoeg ook een hele diepe band kan krijgen met de componist. En waardoor je ook een soort gewoon een vriendschap krijgt. En artistieke vriendschap en soms ook een hele persoonlijke vriendschap. Ja. Waardoor je het al snel, na een stuk je zo vertrouwd voelt dat de componist met je wil werken. Nog een keer daarna van, god, zou je niet. En dat je zelf ook denkt, met die componist wil ik wel weer. Weet je wel, dat gaat toch wel vrij natuurlijk, zeg maar. Dat je bij iemand terugkomt. Overigens is het ook wel zo, het is ook wel heel gek dat je met componisten soms werkt die dan heel erg hun mening zelf hebben veranderd over een stuk in de loop van de tijd. Over een stuk dat ze dus eerder hebben geschreven.
Ja, en dan weet jij nog wat ze aan je hebben gezegd. In eerste instantie. Ja. Je spreekt jezelf nu tegen.
Ja, dat. Ja, ja, maar je hebt dan toch dit gezegd. Ja, dat was toen, weet je wel. Oké, nu moet het totaal anders, weet je wel. Ja. Is ook zo apart. Dat laat ook zien hoe volatile, wat is dat ook weer, vluchtig muziek is. En
hoort te zijn misschien
ook. Ja, dat ook. Ja,
de essentie van dat het ergens in de tijd plaatsvindt en dat het dan ook weer weg is.
Ja, letterlijk. Ja. Ja, echt. Ja.
Oh, interessant zeg. En wat ik me ook afvroeg, dit heeft een beetje verband met überhaupt waar jouw passie vandaan komt voor hedendaagse muziek. Want ik zat zelf te denken, als je een stuk voor het allereerst speelt, kan je natuurlijk ook er is een bepaald soort vrijheid die je dan hebt.
Ja.
In de zin van, je hoeft niet zoals een pianist die een bestaande Schubert-sonate speelt. Dan moet je een soort van proberen het even mooi te spelen als al die opnames die er al bestaan. Dat is een beetje het uitgangspunt daar.
Ja.
Terwijl wanneer jij een nieuwe compositie uitvoert, zet je het op de kaart daarmee.
Ja.
Dus is dat ook specifiek een aspect van hedendaagse muziek dat je aantrekt? Of
heel
is
erg. Okay. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had dat mag ik niet zo zeggen, maar ik had nooit droom om klassiek concertpianist specifiek te worden toen ik jong was.
Oh, interessant.
Dat was heel laat gekomen. Echt toen ik Schoenberg, Alban Berg, Webern en zo ontdekte toen ik 11 of 12 was.
Toen dacht je, dit moet ik precies, gaan. Toen,
dat was voor het eerst dat ik dacht, wacht even. Ik speelde altijd heel veel op piano, maar echt, als mensen vroegen, goh, Raf, moet je niet naar het conservatorium? Ze zei, conservatorium, daar zit het woord conservatief in. Nou, dat vond ik al over. Nee, dat wil ik niet, nee. Dus dat was omdat ik precies wat je zegt, dat beeld had van er zijn al goede opnames, allemaal stukken, zijn al geweldige pianisten. Wat heb ik aan toe te voegen? Dat was altijd mijn idee. En het voelde daar voor mij persoonlijk nooit zo persoonlijk, die muziek. Dat is gewoon, dat is voor iedereen anders. Maar voor mij was dat, het voelde niet als muziek van mij, omdat zoveel mensen al daarmee bezig zich hebben gehouden. En, maar toen ik Schoenberg ontdekte, ik was toen 11 of 12... De traan sprong me echt in de ogen. Het opus 19, de zes kleine klavierstukken. En ik vond dat zo'n enorm diepe emotie die ik voelde als vroege tiener op de middelbare school. Dat ik dacht, dit is precies wat ik ook voel. Weet je, de stilte in de muziek, weet je, dat je steeds begint en weer stopt en in die muziek dan. En de stilte was voor mij de vertwijfeling die ik hoorde van ook voor mezelf. Van wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik in het leven? Je wordt verliefd, allemaal dit soort zaken. Je ziet veranderingen in je lichaam. Weet je, al die dingen als puber, zeg maar, meende ik te herkennen in die Schoenberg-stukken en in Webern en zo. En en dat was doordat het me zo persoonlijk greep, dacht ik, whatever mensen hiervan vinden. Want ik realiseer me dat ik vond het niet per definitie mooi, maar ik vond het gewoon aangrijpend. En ik dacht, hier wil ik gewoon de rest van mijn leven eigenlijk mee bezig zijn.
Ja.
En het al zijn er, ik wist niet eens of we opnames waren of niet, maar dat kon me op dat moment ook helemaal niet meer schelen.
Ja.
Maar dat heeft me wel, maar wat je zegt, om even terug te komen bij je vraag, inderdaad, het feit dat dat die muziek, het bleek ook dat er natuurlijk veel minder interpretaties zijn dan. Dat is gewoon zo. En dat er veel minder een stigma of een naam of een bepaalde ideale uitvoering aan verbonden is.
Ja.
Dat geeft een hele hoop rust voor mij, althans. Omdat ik denk, dat vergelijken, ik weet het niet. Ik vind het pionieren veel interessanter, persoonlijk. En dat doe jij ook met jouw vak. Hè? Ik bedoel, blokfluit, wie kent het nou sowieso? En natuurlijk, jij speelt ook veel oude muziek. Maar dat is ook nog wel vrij het is ook specialistisch. Je hebt natuurlijk wel mensen die er. Je hebt natuurlijk met die oude muziek. Ja, kampen, mag ik het zo zeggen? Je hebt ook namelijk muziekkampen, ik bedoel...
Nee, klopt. Ik zat te denken, wat je zei, vond ik heel interessant over dat het je er niet eens zozeer om ging dat je die muziek mooi vond, maar dat je het fascinerend vond.
Ja, ja.
En dat die interesse daar geboren werd. En ik denk dat dat bij mij ook zo was met die blokfluiten. Het was niet eens dat ik dacht van vind ik dit mooi of zo. Nee. Maar ik dacht, oké, ik kan mezelf daarmee uitdrukken.
Ja.
En misschien ook inderdaad een soort vrijheid die je ervaart, omdat nog mensen misschien een idee hebben over het instrument of over de muziek die je speelt,
ja,
dat niet klopt.
Precies.
Wat mensen ook soms denken over barokmuziek is, oh, het is saai. Dus het was een soort hele leuke soort uitdaging om gewoon mijn eigen passie voor die muziek te volgen,
ja,
in de interpretatie die je dan maakt. Namelijk, ja, eigenlijk dat het tegenovergestelde is daarvan. Namelijk, het is heel hele emotionele muziek.
Ja.
Er zit heel veel in. Die contrasten in barokmuziek, dat is echt...
Waanzinnig, hè?
Het is ook leuk om inderdaad... Wat ik juist leuk vind, is terugkijken ook soms van... Ja. Wat jij hebt met het vooruitkijken.
Ja, 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 ja,
dat je,
ja,
terugkijkt, hey, wacht even, waar komt het eigenlijk vandaan? Van Beethoven, ja, kwam, van Vivaldi en van, ja. Ja, wat ervoor zat. Dus dan...
Ja, en trouwens, de oude muziek is natuurlijk staat best wel dicht bij nieuwe muziek vaak. Vind je dat niet? Ik weet niet of jij het ervaart.
Ja, bij blokfluit heb je alleen die twee.
Precies.
Daar zit een soort gat tussen. Dus in recitals ben je altijd... ontkom je er niet aan eigenlijk om, als je de variëteit van het instrument wil laten zien, dan speel je en oude muziek en hedendaags.
Ja, ja, ja.
En dan,
ja,
merk je dat die combinatie toch inderdaad wel best wel goed werkt.
Ja, ja,
misschien, precies, ook de reden waarom blokfluit als instrument veel werd gebruikt door componisten, zeg maar, vanaf 1960,
ja,
of zo.
Ja, ja.
Omdat het een bepaald soort authentieke klank heeft misschien
zo,
ook.
Ja,
wel,
ja, die, zeker.
En veelzijdigheid.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik zal niet vergeten hoe jij toen Andries speelde vorig jaar of zo. Was het 2 jaar geleden alweer. Hè, toen in Aduard.
Nee, ik dacht meteen aan Muziekhaven, waar ik je heb uitgenodigd bij dat festival. Wat ik mocht programmeren.
Oh, toen?
En toen was je samen met Rembrandt Freres. Hebben, ja, die een soort heel avontuurlijk programma gebracht. Met ook superleuke uitleg tussendoor. En ja, dat was waar we elkaar denk ik voor het eerst beter leren kennen. Want,
ja,
daarvoor,
ja,
kende ik je alleen als docent,
ja, ja,
van,
ja,
mij,
ja, precies,
toen ik piano studeerde. Ja.
Speelde even een Ligeti-etude van
even
vader,
een, oh god, ja.
Ja, dat is goed.
Nou, dat is denk ik wel wat ik op mijn grafsteen later kan schrijven. Van, ja, heeft ooit Ligeti van Varen gespeeld. Een soort van als grootste prestatie van mijn leven.
Nou, nu wel heel bescheiden.
Nee. Maar ik vind dat is wel iets wat ik aan mijn kleinkinderen ga vertellen. Van,
ja.
Ik zie mezelf dat niet snel nog in de toekomst vaker doen.
Hij deed het erg goed, moet ik zeggen. Dus,
ik had toch een hele andere vraag, namelijk of je vaak in discussie moet gaan met concertorganisaties over de programma's die je aanbiedt.
Oh, en, ja, maar dat is zo vaak dat niet eens meer iets is wat me opvalt. Het is gewoon een given, zeg maar.
Wauw,
Het is gewoon een groot onderdeel van het vak, zou ik bijna willen,
ja,
zeggen.
Ja.
Nee, je moet altijd overtuigen, altijd.
Ja. Heb je daar tactieken voor? Van, merk je dat bijvoorbeeld aan de telefoon met de artistiek directeur, dat je zo iemand dan makkelijker mee kunt krijgen dan dat via iemand?
Het belangrijkste vind ik enthousiasme. Ja, dat klinkt echt als, ja, een dooddoener, maar het is echt zo.
Nee,
als je,
ja,
gewoon echt gepassioneerd bent en zegt, ja, sorry, nee, dit is gewoon, nee, dit moet je echt doen. Dit is gewoon, ja, zo goed. Weet je, want ook als je enthousiast bent, dan weet je ook waarom je het wil. Dus dan,
ja,
kan het gewoon,
ja,
heel,
ja,
goed,
ja, ja,
goed uitleggen. En dan helpt het natuurlijk als je daar wat rationele argumenten bij hebt. Van, oké, die in zaal natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd van, oké, dit heeft met die en die thematiek te maken die op dit moment heel erg belangrijk is vanwege dit,
ja,
of dat.
Ja.
En natuurlijk keek zo'n Peter Kuijs Munneken programma. Dat is natuurlijk duidelijk, want dat, ja, het klimaat is ja, dat is,
ja,
gewoon...
Het haakt aan bij iets waar iedereen al
precies
iets, een gedachte over heeft in ieder geval.
Zeker.
Ja.
Maar het is natuurlijk mooi als je toch op een of andere manier het duidelijk kan maken dat elke muziek is relevant.
Ja.
Weet je? En dat,
ja,
is... daar moet ik soms ook wel eens naar zoeken. Van waarom... Je moet het voor jezelf goed kunnen verwoorden waarom je wil dat een stuk er is. Hè?
Ja,
en waarom het gespeeld moet worden. En waarom het voor mensen vooral... Kijk, dat ik het... Ja, ik vind het fantastisch. En dat,
ja,
is natuurlijk al 50% van de reden. Sorry. Maar,
ja,
vind ik,
ja,
om het gespeeld,
absoluut,
te krijgen.
Ja, ja, want uiteindelijk ben jij de expert.
Daarom,
en degene die zich in de muziek heeft verdiept.
Ja,
nou ja, nee, dat is wel zo.
Ik denk
als er iemand is die het kan uitleggen, dan ben jij het.
Nou,
dus dan is je
wel,
mening ook meer waard dan iemand die het stuk helemaal niet kent. Denk,
ja,
ik.
Misschien. Ja, ik hoop het. Ik denk dat het... Ik moet op het podium staan en als ik het dan niet leuk vind, ja, dan moeten mensen,
ja,
dan leuk.
Nee, dat is inderdaad.
Dus ik ja, en dus dat is één ding en daarom ook. Maar je moet altijd denk ik heel erg, zeker met eigen muziek, je verplaatsen in het publiek. Van waarom moet het publiek dit willen horen, weet je wel?
Ja.
En
ja.
En daar zijn heel veel redenen voor. Wat ik al zei, eigenlijk waar het gesprek mee begonnen, maar omdat heel veel hedendaagse muziek juist met thematiek van vandaag de dag te maken heeft.
Ja.
Omdat heel veel componisten zijn met diezelfde thema's bezig als waar wij mee bezig zijn.
Ja.
Omdat muziek is een uitlaatklep van emotie natuurlijk, in de meeste gevallen. En emoties komen van je dagelijkse leven, van dat waar je mee bezig bent. Dus dat moet je, of dat kan je heel goed denk ik uitleggen aan programmeurs. Maar het is heel anders dan bij een recital met Chopin of Schubert. En daar is het gewoon... daar is het heel normaal, volgens mij, dat een programma niet per definitie verbanden houdt. Weet je, dat je gewoon, oké, okay,
ja,
doe een
gewoon
Schubert,
dat stuk.
Ja, precies, ja. Ik doe dat stuk en dat stuk.
Het
en...
vaak in piano recitals dat het soort van nog een geschiedenis, de volgorde wordt eigenlijk al bepaald door de chronologie van de muziek.
Precies.
Dus gewoon, je begint met Haydn, ja, dan Schubert en dan na de pauze komt Chopin. Ja,
precies.
En zoiets.
Precies.
Ja.
En dat, daar, ja, ik vind, daar kom je niet mee weg met eigentijds muziek. Je moet echt gewoon... Ja,
je moet er
gewoon,
iets beter over nadenken.
Je moet er echt beter over nadenken. Ja, want ik heb het vroeger ook wel gedaan, moet ik zeggen. En dat was de mijn... Toen ik echt net begon, 19, 20 jaar en zo. Toen deed ik recitals met ook gewoon met een Stockhausen stuk, met een Messiaen stuk, met een Bach-Busoni, Schoenberg-Busoni stuk, met een...
Wow.
Weet je wel? Dat soort dingen. En dat was dan echt een potpourri. Dat je, ja, het is... Want ik dacht, ja, maar het is gewoon, ik wil het heel veel zuinig maken.
Stukken.
Ja, precies.
Ja.
Ik, weet je, maar ja, dat werkte wel. Mensen vonden het heel leuk. Maar ik merkte op een gegeven moment wel, dit is niet duurzaam, om het zo maar even te zeggen. Weet je, weet je, mensen, je wil wel eens terugkomen. En het werkte gewoon toch, het werkte gewoon achteraf toch niet zo goed. Weet je, ik vond het gewoon heel leuk als een showcase. Maar ja, dat is gewoon niet genoeg voor een publiek.
Ja, je moet ze een soort handreiking bieden. Ja. En een soort vertrouwen geven van, oké, okay, jongens, het is niet helemaal... het is niet helemaal gek, zeg maar.
Nee,
het is niet
helemaal
uit de lucht ik leg jullie uit hoe jullie kunnen luisteren.
Dat is het.
Dat is het ook een beetje. Je moet ze de... En dat merk ik, dat wat daar heel erg bij helpt, is toch even het woord richten tot het publiek. En
die
barrière breken van de luisteraar en de uitvoerder. Want inderdaad, er is toch zo'n soort idee van de muzikus die heeft die stukken zich eigen gemaakt in zijn studeerkamer. En het zit in het hoofd en het is heel intellectueel. En hoe kom je daar als publiek dan bij vervolgens?
Ja, dus, precies.
En dat wordt ook vaak een beetje geïdealiseerd van, dat is een beetje dat ouderwetse beeld van de pianist die dan een heel solo recital uit hoofd speelt.
Het
is ongrijpbaar. Je weet eigenlijk niet hoe die dat allemaal doet en hoe kan dat uit hoofd. En eigenlijk begrijp je er ook niet veel van, maar het is een soort van indrukwekkend.
Precies.
En ik denk, waar we nu naartoe gaan als tijd, is langzaam steeds meer gewoon van, oké, we moeten die muziek ook helpen. Anders gaat het gewoon niet, anders gaat het gewoon verdwijnen.
Absoluut. En wat je zegt ook, die hele persoonlijke noot, letterlijk bijna maar.
Ja,
die is gewoon, dat is zo, dat sleept mensen mee, weet je wel. En ook het feit, wat je zegt, die afstandelijkheid, die moet je echt wegnemen met het publiek. Zeker met eigentijds muziek. Mensen denken misschien al, ja, eigentijds muziek, ja, dan ben je een soort professor, weet je wel. De componist die met zijn in zijn lab zit, in zijn laboratorium.
Ja, ja, ja.
En al die wiskundige formules en daardoor, hè, en tot een van de ongrijpers stuk komt en dan zo'n uitvoerder die dan, weet je, die in het, nou ja, inderdaad een soort professor is om dat te kunnen uitvoeren of weet ik veel. Daar moeten we allemaal vanaf. Het is gewoon ook, het is ook allemaal onzin uiteindelijk, weet je. Dus muziek is van mensen en het is gemaakt door mensen, het is voor mensen, gespeeld door mensen en jij bent ook zo'n communicatief iemand. Jij kan dat zo goed, ook gewoon door gewoon met volle spontaniteit en gewoon met je hart en je hartstocht om dat te verdedigen. En dan, ja, het klinkt gek. Ik weet nog toen jij dat stuk dus van Andy's speelde.
Oh ja, dat weet je nog. Okay.
Dat die mensen, het was volgens mij toen op, weet ik veel, zondagochtend of zo. Maar
ja,
dat die
mensen,
het was heel vroeg.
Ja.
En die mensen vonden het echt geweldig. Je ging helemaal door het lint.
Oh ja, inderdaad. Ja.
En, terwijl, dat is Andy's. En dat was echt niet, ik bedoel, dat was niet zo makkelijk.
Nee. Je bent aan het lijden als, ik weet niet of dat, Uber, want jij kent Andy's stuk veel beter dan ik. Ik heb hem zelfs nog één keer mogen ontmoeten ook.
Oh, ja.
Maar, maar wanneer ik zijn muziek speel, denk ik, ja, dit is best wel afzien eigenlijk.
Ja,
het is,
nou ja,
het is
dat
niet, voor de speler is het geen pretje, zeg maar.
Nee, die hoge noot. Jeetje, had zo echt, op een gegeven moment moest je zo hoog. Ja, dat.
Er staat ook gewoon een pijl omhoog van de hoogste noot die je kunt
gewoon
bedenken.
Ja, waanzinnig. Maar het werkte als een tierenlier. Echt, mensen vonden het echt geweldig. Maar dat komt omdat jij het ook zo gepassioneerd speelt. Ik bedoel, het is alsof je praat. Weet je?
Maar de muziek heeft het nodig, denk ik.
Ja,
en
nou,
dat is iets wat ik van de hedendaagse muziek heb geleerd. Is je moet het verkopen.
Ja.
Je moet er alles uithalen. Zelfs als de beslissing die je dan op dat moment neemt niet de juiste is.
Ja,
is het belangrijker dat je die beslissing neemt.
Ja.
Dan dat je het soort van in het midden laat en denkt, ik heb geen beslissing genomen. Ja. Dus het is
totaal.
Whatever.
Ja, echt kleurbekend.
Want dan,
zeg maar,
dan leidt de muziek daaronder.
Ja.
Dat schaadt de muziek eigenlijk.
Ja.
Als je geen keuze maakt.
Absoluut. Ik heb ooit gestudeerd bij Claude Elfert, Franse pianist.
En ook bij Pierre Laurent Aimard.
Ja, precies.
Toch?
En Aimard.
En dat was in die periode dus.
Klopt.
Dat je daar...
Ja, dat was mijn mastertijd, zeg maar, conservatorium. En Elfert, dat was zo geweldig. Ik kwam er bij een thuis. Dan gingen we Xenakis Evriali doen. Zo'n kankzinnig stuk, weet je wel.
Wow.
En en we gingen eerst altijd zo'n blackboard of zo. Het was eigenlijk zo'n, hoe noem je zo'n ding eigenlijk, met van die grote bladeren.
Oh ja, weet je, ik weet precies wat je bedoelt. Ja.
En gingen eerst uitleggen hoe dat stuk dan in elkaar zat. Maar tot mijn verbazing... tot verbazing had hij het dan alleen maar over sonatenvormen en zo, weet je wel.
Oh.
Dat was zo maf. En van, oké, je ziet hier toch een soort van eerste thema. Dat is dan heroïs. En hier, toch een soort van tweede thema. En dat is dan weet je, toch een lyrischer. En dan denk je, oké. Maar uiteindelijk, weet je, als je dat vaak nog hoort, zeg maar elke 2-3 weken. Ja. Dan denk je, ga je toch zo denken. En van, ja, nou, misschien is dat waar. En hij zei altijd, en toen vroeg ik op een gegeven moment van, ja, maar is dat nou zo? Ik bedoel, is dat echt zo? Of ik bedoel, heeft de componist dat gezegd? Want hij heeft veel met die mensen gewerkt. Ja. Zei hij, nou niet specifiek, zegt hij. Maar hij zegt, ik ben natuurlijk klassiek pianist. Mm-hmm. En ik wil die muziek begrijpen. En ik begrijp niet de wiskundige formules die Xenakis heeft gebruikt.
Snap ik.
Maar ik begrijp wel de grote vorm. Ja. En ik wil het kunnen relateren aan wat ik weet. Want dan kan ik het vertalen naar het publiek toe. Dus vandaar dat ik wil dat jij het ook zo speelt. En dat is voor mij zo'n waanzinnige eye-opener.
Ja.
Dus ik probeer voor mezelf echt sindsdien altijd, zeg maar, het gewoon traditionele vorm te ontdekken. En of ze erin zitten, ik moet je zeggen, ik weet het niet altijd.
Nee,
maar
misschien weten componisten dus ook niet altijd. Nou ja. Maar wat ik dan, mijn gedachte hierbij was ook, de componist heeft misschien, is natuurlijk ook beïnvloed door wat hij kent.
Nou,
dus zelfs als dat onbewust is, is er een bepaald soort intuïtie die ervoor zorgt wat er op het papier komt te staan uiteindelijk.
Weet je, dit is waanzinnig interessant, want bijvoorbeeld die hele, als wiskundig wordt hij gezien, componist Boulez bijvoorbeeld.
Oh ja.
Die schreef rond 1950 zijn tweede sonate en dat was een vehikel. Het was toen ik het ontdekte als 15-jarige, dat was één van de stukken die me echt de moderne muziek in trok. Ja, ik vond dat de energie echt waanzinnig.
Maar moet ik echt gaan luisteren. Ja, het is, dat ken ik niet.
Het is echt cool. Het is
tweede pianosonate.
Tweede pianosonate. Ja, het is echt wel heel wild. Kleine waarschuwing, intussen 35 minuten. Maar het is dus misschien niet voor de zondagochtend, maar het is wel te gek. Dat stuk, dat is dan, ja, het is zeg maar, het is ook met serieel, dus een beetje wiskundig en zo, gecomponeerd. Maar je voelt toch dat er, het heeft een soort recalcitrantie en een soort energie die van een late Beethoven. Weet je, dat voel je ergens. Ja, en het heeft zelfs in de pianistiek soortgelijke gestiek, zeg maar, heel vaak. Ja, er zit ook een soort fuga in en zo. En wat bleek, in die tijd was het Boulez brak alles af en zo. Dat lees je dan ook altijd van, brak alles af. En die sonaat is afbraak en dat. En allemaal tegenstemmen. Het is allemaal tegen dit en tegen dat.
Anti-anti.
Ja, anti-anti.
Terwijl en kunst anti.
Ja, dat is al zo'n ding. En wat blijkt achteraf, ze allerlaatste jaren heeft Boulez zichzelf zeggen, ik luisterde in die tijd, was helemaal bezeten door late Beethoven.
En echt?
Zegt, en ik moet toegeven, ja, eigenlijk, ik denk toch dat er achteraf gezien toch wel heel veel Beethoven in zit. Dat is gewoon mijn model. Ja.
Nou, maar hij wist dat dus, hij had het zelf niet eens door.
Hij had het niet eens door. Ja. Nee, en achteraf zegt hij, terugkijkend, het is toch een late Beethoven, weet je wel?
Ja.
Dat vind ik zo gaaf.
Ja, fascinerend dat er dan toch heel veel nog achter zit.
Ja.
Vorig jaar ben ik een samenwerking begonnen met een Finse, drie jaar geleden, met een Finse componist. En ik weet nog, toen ik voor het eerst haar werk speelde, snapte ik de taal niet van haar muziek. En ik dacht, ik had er geen gevoel bij, zeg maar. Ik was gewoon een noot aan het spelen, maar ik snapte niet waar het over ging. En op een gegeven moment leerde ik steeds meer over haar achtergrond, dat ze ook violiste is en volksmuziek heel veel speelt. Plus, ik ging naar Finland en ik merkte dat daar de taal, mensen gingen me dingen vertellen over dat de taal zo'n andere taalfamilie is. En dat het accent in bijna elk woord op de eerste lettergreep valt. En toen merkte ik opeens dat ik alles als opmaat had gespeeld, dat hele stuk. Dus ik had het precies omgekeerd met de westerse idee van tam-pam. Naar iets toespelen in plaats van vanuit een impuls teruggaan. En toen ik dat eenmaal op die muziek toepaste, eigenlijk dat principe van de taal, merkte ik, ze heeft het gewoon in het Fins.
Wat
gaaf. Het is gewoon Finse muziek. Ze heeft het gewoon in het Fins geschreven.
Jeetje.
Dus toen snapte ik opeens waarom ik het ook niet begreep daarvoor. Want je hebt dan toch je komt dan inderdaad met je eigen perspectief aan. En je denkt, maar dit past niet bij wat er staat. En het voelt niet, het voelt alsof het niet klopt. En dan vind je een aanwijzing ergens anders in een ander gebied die je dan de inspiratie geeft om die muziek beter te snappen.
Ja, en dat is nou wat je nu zegt ook super essentieel, denk ik, voor inderdaad eigen thuis muziek, context. Weet je, je moet ook een beetje, en dat is geldt denk ik voor de oude muziek ook, voor in nieuwe muziek, je moet ook een beetje muzikoloog zijn. Je moet ook je moet nieuwsgierig zijn naar waarom schrijft de componist dit en waar komt dit vandaan om die muziek te begrijpen. Want als je alleen die noten voor je krijgt, kijk, Chopin en zo, alles heeft zijn traditie natuurlijk. Maar en natuurlijk moet je overal het liefst wat vanaf weten. Maar op zich, die taal spreekt direct. Want die, maar met die hele individuele toontalen van met name de 20e eeuw, waarin er niet een vaste referentie is waar een componist standaard aan refereert. Hè, de tonaliteit. Hè, de westerse tonaliteitsprincipes. De westerse harmonieleer. Je moet echt kijken naar per casus, zou ik bijna willen zeggen, per componist. Van oké, waar komt die persoon vandaan? Waar komt het stuk vandaan? Wat is de inspiratie om dat stuk toch te kunnen vertolken?
Ja.
Misschien hoeft het publiek het niet eens te weten, maar als uitvoerder moet je het wel weten.
Ja, want en die kennis kan soms ook komen uit andere muziek van diezelfde componist.
Zeker,
want dat
zeker.
Is wat ik... Ik zou mezelf geen muzikoloog willen noemen met barokmuziek. Dat ben ik eigenlijk later geworden, waar je dan echt de bronnen gaat lezen. Gaat kijken, oké, wat is de eerste editie en dat soort dingen. Ja. Maar in het begin was het gewoon puur heel veel muziek van dezelfde componist spelen. Ja. Waardoor je een soort idee ontwikkelt, intuïtie ontwikkelt van dit is de taal.
Ja.
En dit zijn de grenzen. En hier, dit stuk gebruikt hij juist weer Franse invloed. Bij Telemann heb je bijvoorbeeld overal... Die heeft sommige Italiaanse stukken en sommige Franse stukken. Ja. Hij heeft zelf heel veel verschillende stijlen gebruikt bij zijn muziek.
Ja, ja.
En dan kan je die patronen langzaam leren herkennen. En dan merk je ook waarin Bach zich onderscheidt van Telemann. En kan je ook beter begrijpen waarom hij in zijn eigen tijd misschien minder populair was dan Telemann. Of minder toegankelijk werd gezien. Zijn muziek werd gezien als heel complex. En Bach was ook een moeilijk persoon. Dus nou ja, dan valt het op zijn plek. En dan snap je waarom iemand als Telemann of Haydn, die hadden echt hele succesvolle carrières. Omdat ze ook gewoon goede businessmensen waren. En dan krijg je een soort beeld over de componist wat dan past bij de muziek op een bepaalde manier. En dat helpt wel. In dat je inderdaad jezelf ook... eigenlijk het recht toe-eigend om inderdaad die interpretatie te maken. Want het moet uiteindelijk komen vanuit kennis. Als je maar wat doet, dan...
Oh, dat vind ik zo fijn dat je dat zegt.
Gevaarlijk.
Ja, dat ben ik zo met je eens.
Maar jij hebt dat las ik op je website. Dat wist ik helemaal niet, dat je ook met muziekwetenschap hebt gestudeerd.
Klopt,
dus je bent muzikoloog.
Dat heb ik toen gedaan. Om die reden. Ik vond het heel leuk. En toen mijn afstudeerscriptie was ook over... Het ging dan over de interpretatiegeschiedenis. Interpretatie-evolutie van eigen tijdsmuziek.
Wauw, ja, wat dat, fascinerend.
Ja, dat was wel echt fascinerend, moet ik zeggen. Omdat dan zie je bijvoorbeeld dat... Bijvoorbeeld de Webern-variaties. Die waren dan in de jaren, weet ik het, 50 of zo... opgenomen door Yvon Loriot. En in die echte modernistische... tijd, weet je wel, waarin... ik weet niet, volgens mij geldt het voor de barok ook wel... dat er van die hele strenge bewegingen zijn. En dat heeft ook met de tijdsegment te maken natuurlijk. Ja. En de jaren 50, 60 was natuurlijk helemaal een dingetje. Maar dan zie je dat, zeg maar, tussen dat moment en tussen nu... al die uitvoeringen van dat specifieke stuk van Webern... Dat die steeds langer zijn gaan duren. De eerste uitvoering duurt geloof ik 3,5 minuut van Loriot.
Oh.
En dan 5 jaar later duurt hij al bij anders 4 minuten... en dan 4,5. Bij Mitsuko Uchida duurt hij volgens mij... echt 7,5 minuten. Het duurt echt krankzinnig lang.
Ja,
weet je wel? Dat is dan
gewoon letterlijk. Ja. Dat is dan een hele duidelijke soort statistiek. Het gingen het langzamer spelen of in ieder geval er meer tijd voor geven.
Ja, echt meer tijd en die lyriek eruit en zo. En de mensen werden vrijer en zo. En dat zie je met al die stukken. En dat op het moment dat de première ging, was het vaak heel schools, academisch gespeeld. En volgens tempo-aanwijzingen en zo. En dan uiteindelijk zie je dus dat mensen pas in de loop der tijd de muziek gaan begrijpen van zo'n stuk. En dan dus een hele andere visie erop krijgen. En wat ook, dus ook algemeen gedeeld wordt. En dat vond ik heel interessant om te merken.
Maar dat is interessant, want dat geeft dan ook gelijk een soort de reden waarom we die muziek moeten blijven spelen.
Precies.
Als je het zo ziet als een ontwikkeling van vrijheid die eigenlijk toeneemt.
Ja.
En dat die muziek meer lagen krijgt nog door de geschiedenis heen. En bij een première, als je dan voorstelt inderdaad een première van de Matthäuspassie van Bach.
Och, ja.
Dat daar nog iedereen zat van, hij staat daar te dirigeren. Of hij zit daar achter het orgel.
Ja, ja.
En dan de grote Bach is in de kamer, dus niemand durfde eigenlijk te spelen. Want iedereen vond het alleen maar eng.
Ja, ja.
en de zangers dachten ook, ik kan dit helemaal niet zingen met mijn adem. Maar Bach heeft het opgeschreven, dus we doen het maar zo.
Ja, 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 dat ja.
En dan later komt daar steeds meer een soort achtergrond bij. Wow.
Ja, ja. Het is inderdaad, en dat is ook meteen het dubbele van de, zeg maar, wat de première cultuur. Het is heel goed dat de premières worden gespeeld. En ik ben er ook schuldig aan. Want ik speel natuurlijk ook premières. Maar ik wilde voor mezelf wel voor toewaken dat een première ook niet een derrière wordt. Want ik wil echt een componist ook een garantie geven dat een stuk ook echt meerdere keren kan gaan. En dat je het ook kan hernemen. Want anders, weet je...
Maar het is enorm werk om het dan weer opnieuw te moeten verkopen eigenlijk.
Dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat is natuurlijk voor zalen, en dat is ook het moeilijke. Een première heeft natuurlijk wel nieuwswaarde. En voor een zaal, zodra die kop eraf is, net met een nieuwe auto, dan wordt die gewoon minder waard. En als je op het moment dat je een première gespeeld hebt, moet je dus inderdaad extra veel moeite doen om dat momentum te handhaven. Maar goed, dat is dan ook weer de kwaliteit van het stuk en zo. Goede muziek redt zich wel. Ik ben er totaal van overtuigd. Dus ik ben niet pessimistisch daarover.
Ja, mijn laatste vraag is eigenlijk, heeft te maken met de volgende generatie.
Ja.
Want je bent natuurlijk zelf ook docent.
Ja.
Heb je een bepaald soort advies voor, of misschien het advies dat je jezelf zou hebben gegeven aan het begin van je leven, toen je nog niet wist waar je zou uitkomen?
Ja, dat is een hele goeie. Ja, Ja, het worden vaak van die clichés, moet ik zeggen. Maar ze zijn wel waar. Blijf vooral bij jezelf. Dat is, kijk, voor mij, we hadden het wel heel even over toen de microfoon nog niet aanstond. Maar je hebt op een gegeven moment, zeker aan het begin van je carrière, wil iedereen jou van advies dienen. Goed bedoeld.
Ja.
En dat is fantastisch. Ja, ja. En ik heb ook echt zoveel, ook heel tegenstrijdige dingen gehoord. En ik ben heel blij dat ik daar, denk ik, voor mezelf verstandige adviezen heb opgenomen.
Soms denk je, waar zou ik nu zijn als ik het advies van die persoon had gevolgd?
Echt waar. Ja, dat is het. En ik denk, en dat heb jij natuurlijk ook gedaan. Jij wist ook al meteen min of meer wat je richting was. Hè?
Nou, je volgt wat je leuk vindt. Dat is dus iets wat mensen zien als oppervlakkig. Oh, wat is leuk? Of waar heb je plezier in?
Ja.
Maar eigenlijk is het helemaal niet oppervlakkig. Nee. Dat is waar je tijd in moet steken. Dat is waar je passie ligt.
Dat denk ik ook. Ik geloof absoluut in verbreding en breedheid als muzikus. Maar ik denk ook dat het heel goed is dat als je echt een passie hebt voor iets van een richting of een stijl, alsjeblieft doe daar wat mee. Want alleen die passie, of niet alleen, maar de passie is wel dat wat het beste, om een heel zaak te zeggen, verkoopt. Hè? Ja, omdat je jezelf daar ook het beste mee verkoopt. Dus hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe overtuigender je boodschap kan uiten. En hoe meer dat aankomt bij je publiek. Dus voor alle adviezen, probeer alle adviezen in te winnen die je kan winnen. En luister altijd. Sta open voor dingen. Dat is ook een zeer belangrijk ding. Want openstaan, flexibiliteit, dat kan je alleen maar helpen in je groei, in je carrière, alles. Maar uiteindelijk ben jij de enige die verantwoordelijk is voor jezelf en die zelf de beste keuze kan maken. Want alleen jij weet wie je bent en waar je voor staat en waar je het beste bij voelt. En op het moment, en dat kan niemand anders je vertellen, hoe goed bedoeld ook. En zeker in de muziek, elk pad is individueel. Dus er is niet een pad van dit moet je doen, dan kom je er. Of dit moet je niet doen, dan kom je niet.
Nee. Het werkt ook niet om iets te kopiëren wat iemand anders.
Nee.
Want dan kom je misschien in een bepaalde situatie uit waar je denkt, oh, maar dit maakt me eigenlijk niet gelukkig.
Precies.
Wat heb je er dan aan?
Helemaal niks, inderdaad. Ja. Dus echt, zoek het voor jezelf uit en blijf dicht bij jezelf. En ik ben er wel van overtuigd, als je dat doet, dat er dan altijd plek is voor je. Want
wauw, dit is heel inspirerend. Dit heeft al een andere gast van de podcast ook al
gezegd. Oh, echt waar?
Ja.
Oh, jee.
Dat er plek is voor iedereen. Dat is iets wat we ons denk ik niet genoeg realiseren. We denken vaak in competitie of van je moet dan maar kijken wat anderen doen en dan proberen daar.
Ja, en die competitie komt denk ik doordat er misschien te veel gelijkenissen zijn tussen sommige muzici.
Ja.
Maar juist, ik denk de individualiteit, dan heb je veel minder competitie, want dan ben jij onvervangbaar.
Snap
je?
Daar
gaat het helemaal niet over. Dus vandaar dat
en jij bent daar echt een voorbeeld van. Je hebt echt iets gevonden waarin jij de expert bent en waarin je een soort autoriteit bent geworden. En dat is niet die ervaring die je hebt, is niet te vervangen door iets. Dat kan iemand anders. Dat zou je niet eens kunnen kopiëren als je het willen.
Nou, dankjewel. Ja, weet je doet het. Je vindt iets gewoon superleuk. Je vindt het te gek om te doen en het is een verslaving. En uiteindelijk.
Een gezond verslaving.
Ja, precies, dat is ook zo.
En, hopen we dan.
Ja, precies. En als het. Het klinkt gek, maar als je er niet. Je moet natuurlijk wel denken van oké, wat wil ik ermee? En wat ik al eerder zei, ook met het publiek, en dan moet je natuurlijk rekening mee houden. Maar uiteindelijk denk ik, hou niet veel bezig met dat wat mensen van je verwachten.
Ja.
Doe gewoon naar dat ding. En dan komt die kennis en zo. Dat komt dan vanzelf, omdat je het leuk vindt. En dan is het ook sowieso geen werk natuurlijk in muziek. Maar het is natuurlijk wel veel werken. Maar het is niet een 5 tot 8 baan. Of het is 5 tot 6 normaal. Nee, 9 tot 5 bedoel
ik. Nee, sorry. Kantoorbaan, ja.
Ja, precies. Ik weet het niet eens. Maar het is gewoon iets. Het is je leven en je passie. En dat komt gewoon over.
Ja. Dus, wauw, inspirerend. Dankjewel Ralf voor dit ontzettend interessante gesprek. En voor je tijd ook. Heel leuk om je hier in deze studio een keer te spreken.
Nou, vond ik ook. Dankjewel.
Ja, en succes met al je projecten.
Eensgelijks. Dankjewel, Lucy.
Heel erg bedankt voor het luisteren. Je kunt de podcast volgen op je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.